Interview met Eduard Flipsen in Etten-Leur. Symfonie nummer 5 van Ortel, Musica Initiale. Meneer Flipsen, heeft u misschien ook van dit stuk de eerste uitvoering in Nederland gegeven?
Ja, en dat kon wel niet anders, want dat stuk is gecomponeerd in opdracht van het Philharmonisch Orkest. Dus we moesten daar de eerste uitvoering geven. Dat neemt niet weg dat ik van bijna alle orkestrale werken van Ortel de eerste uitvoering, zoals we dat dan noemen, de creatie heb gegeven. Hè?
U heeft vele eerste uitvoeringen gegeven, meneer Flipsen. Niet alleen van Hollandse componisten, maar vooral ook van buitenlanders. Kunt u er een paar noemen?
Ja, Albert Roussel, die dan ook later nog heel groot vriend van mij is geworden. Zelfs een poosje mijn leraar is geweest. Van Malek, een Joegoslavische componist. Vooral veel van Alexander Tansman, de geboren Pool, later Fransman geworden. Van Millau, nou ja.
U was kennelijk Frans georiënteerd.
Was inderdaad Frans georiënteerd. Hè? En dat is merkwaardig. Die Franse oriëntering die is me eigenlijk ingegeven door een Duitser. Want ik ben mijn pianostudie begonnen op 12-jarige leeftijd bij Otto Lies. Die woonde in Goes. En dat was een leerling van het conservatorium in Keulen. Een Duitser, hè? Een tijdgenoot van Willem Mengelberg. Waarmee hij samen had gestudeerd. En daar kreeg ik de Franse impressies.
Ideale Europese samenwerking toen
ja,
al.
Dat was goed.
Meneer Flipsen, maar hoe ging dat nou in zijn werk met die premières? Hoe kwam u aan de composities?
Nou, als ik er tijd, en eerder gezegd als ik er geld voor had, dan ging ik nog wel eens weekends naar Parijs. En dan hoor ik daar verschillende nieuwe werken. En in die tijd ging ook mijn broer Marinus, mijn jongere broer, weet je, is 12,5 jaar jonger dan ik, die studeerde toen in Parijs. En dan gebeurde dat hij zondagsmiddags op een van de concerten van L'Amoureux of conservatoriumorkest, zoals die daar toen bestonden, een noviteit horen. En dacht hij, dat is wat voor Eduard. En dan ging hij naar zo'n componist toe en zegt hij, mag ik het materiaal hebben? Dan stuur ik het naar Rotterdam en je zou zien, dan wordt het gauw gespeeld door mijn broer. Het is geweest dat ik de zaterdag, na de zondag dat zoiets in première ging in Parijs, dat we het dan in Rotterdam uitvoerden. Dat was een soort correspondance. Ja, dat was erg prettig. Dus wat dat betreft heeft Marinus ook voor het orkest en voor mij een heleboel goed werk gedaan.
En u kreeg natuurlijk steeds meer naam. En dat bracht weer met zich mee dat waarschijnlijk steeds meer componisten in Europa en daarbuiten hun composities aan u toestuurden.
Ja, ik heb zelfs een compleet materiaal gekregen van een Spaanse componist, Blancafort. Die had mijn naam ergens gelezen in een Parijs blad en die stuurde me Mati di Festa, een morgen van een feestdag, stuurde hij me toe. Dat heb ik toen ook in Rotterdam mijn eerste uitvoering gegeven. Dat is wel leuk, ja.
Er zat natuurlijk erg veel werk aan vast, want u heeft moeten selecteren, hè? Neem ik aan.
Ja, het gebeurde wel eens dat een stuk aan het studeren waar dat ik zei, nee jongens, dat kan toch eigenlijk niet en dan had je het voor niets gedaan. Maar wat een zeer enthousiast stelletje orkestleden toen. We werkten eigenlijk alleen voor het plezier van te werken en om muziek te kunnen maken, samen te kunnen musiceren. Anders had het ook nooit gekund zo, hè?
Ik ben ervan overtuigd, meneer Flipsen, dat er bij die vele premières wel een paar geweest zijn waar u speciale herinneringen aan bewaart. Kunt u er één opnoemen?
Ja, er zijn er zoveel geweest. Bijvoorbeeld een late première, dat wil zeggen een première van een heel laat werk van Kodály, een grote symfonie, die hebben we in de eerste Nederlandse uitvoering gebracht. En een jaar nadat ik die uitvoering had gespeeld met mijn orkest toen, ontmoette Kodály in Venetië. En toevallig had ik het programma bij me, was hij zeer gelukkig mee dat te zien. In Venetië ging toen ook die symfonie.
Zullen we een stukje luisteren van deze Kodály-symfonie en welk gedeelte?
Het eerste deel.
Ik wou nou graag met u teruggaan in de historie van het orkest, wat nu 50 jaar bestaat. En zou u ons een schets kunnen geven van de ontstaansgeschiedenis van het Rotterdamse Orkest voordat u dirigent werd?
Ja, dat kan natuurlijk maar heel sumier zijn, want daar zou ik een hele avond over kunnen praten, nietwaar? Maar het was in 1918 dat een aantal Rotterdamse muzici uit het amusementsbedrijf bij elkaar kwamen om te trachten zich toch wat muzikaal te verheffen door het spelen van goede muziek, goede symfonische muziek. En ze hadden al spoedig een kleine 40 bij elkaar, zodat ze tot symfonieën, ouvertures en zo kwamen. En daar is dan later Willem Velser, voorgekomen. Een zeer voortreffelijk pedagoog, verdienstelijk dirigent. En die heeft daar toch wel een zeer goede grondslag gelegd. Het heette toen Rotterdams Philharmonisch Genootschap. Maar ja, zoals dat gaat, ze repeteerde veel. En dan moest dat ook wel eens naar buiten. Ik kon niet altijd in de repetitielokaal blijven. Dus toen zijn ze begonnen met zaterdagmiddagconcerten.
En waarin? Wat voor gebouw?
Dat was in de toen nog oude Doelenzaal, prachtige Doelenzaal. Hè? Zo'n zaal als ik eigenlijk nergens meer heb ontmoet. Tenzij Palais de Beaux-Arts in Brussel. Die was verrukkelijk. En die concerten, die waren heel goedkoop, het waren volkconcerten. Die hadden veel aftrek. Het waren natuurlijk allemaal bekende stukken. Een bekende symfonie, eerst Mozart, de kleine symfonie van Beethoven. Maar later met grotere bezettingen, zodat ook al Tchaikovsky en zo kwam. En daaruit zijn eigenlijk de 10 populaire zaterdagmiddagconcerten ontstaan die eigenlijk de grondslag vormden voor het latere symfonieorkest. Aanvankelijk nog onder leiding van Willem Veltzer. En de gemeente gaf dan toen daar wat subsidie voor. Want het orkest, dat weet u misschien, was coöperatief. Hè? Dus alles voor plezier. Als er wat geld te verdelen was, dan werd het onder elkaar verdeeld. Maar meestal was er niets te verdelen, was er bij te betalen. Maar met Willem Veltzer ging dat op den duur toch niet zo? Waarom, dat weet ik eigenlijk niet, maar dat gaat dikwijls zo. Bij een goede samenwerking komt er een kleine kink in de kabel. En van hij is weggegaan. En inmiddels was ik tweede dirigent geworden in 1927. En toen Veltzer wegging in 1928, was men algemeen van mening dat ik dirigent zou worden. Ik ook, eerlijk gezegd. Het was een tegenslag dat ik het niet werd. Maar dat was eigenlijk weer een andere kwestie. Toen is Alexander Schmuller gekomen voor het orkest.
Alexander Schmuller was een violist?
De Russische violist die in Amsterdam vaste voet had gekregen. En die had connectie aan het hoofd van de afdeling kunst van Rotterdam. Nou, er werd gepraat dan, och, als we die nemen krijgen we misschien subsidie enzovoort enzovoort. Dus ik werd niet benoemd.
Maar u bleef tenminste tweede dirigent?
Ik bleef tweede dirigent. En toen heb ik een merkwaardige impressie opgedaan op de eerste repetitie van Schmuller. Interesseert het u die te horen?
Ja.
In mijn teleurstelling. Ik had heel veel vrienden toen al bij het orkest. En ik vond Schmuller een groot man, dus ik ging toch naar de repetities toe. En toen begon hij te repeteren de Vijfde van Tchaikovsky. En toen ik naar huis ging, heb ik gedacht, ik haal het toch. Merkwaardig was dat, hè? Zomaar een impressie. Ik wist verder niets van hem. Maar ik had ogenblikkelijk door Schmuller. Die gaf instructie op aan zijn orkesten. Fantastisch om naar te luisteren. Zou ik nu nog willen horen, dat zou je zo op kunnen schrijven. Maar du moment dat hij een stok oppakte om te dirigeren, was het mis. Dan ging het niet. En daar heb ik op gegrond als Ben. Ik heb altijd mijn best voor hem gedaan. Trouwens, dat wist hij ook wel. Maar aan het einde van het tweede seizoen kon het niet meer.
En toen werd u het?
Toen ging hij weg. En toen werd ik het. Automatisch zou ik bijna zeggen. Dat was in 1930.
En toen had u direct een, om een groot woord te gebruiken, muzikaal credo?
Nee, eigenlijk niet. Want eerlijk gezegd, het orkest was erg gezakt. Hè? Ze moesten eigenlijk van voren van beginnen. En muzikale credo, ja, het was zo. In die tijd speelde residentsorkest in Rotterdam 2 series, 1 voor Eruditio Musica en een andere, een populaire serie op zondagmiddag. En het Concertgebouworkest onder Mengelberg speelde voor de Sociëteit te Doelen. En die programma's in die tijd ontliepen elkaar, weinig of niet. Het was altijd hetzelfde. Bij Mengelberg was het ene jaar de Vijfde van Tchaikovsky met Le Prelude en het andere jaar de Zesde van Tchaikovsky met Le Prelude. Ja, en hoogstens Romeo en Juliet. Maar Van Anrooy bracht wel eens nieuwere dingen. Ik heb bijvoorbeeld van Anrooy prachtige eerste uitvoering gehoord van Wasoud Feu, Stravinsky, in die dagen heel nieuw natuurlijk. En wie dan is Ardenda Spanje en zo. Maar voor het grote publiek bleef het toch ook weer hetzelfde. Het is toch gebeurd in Rotterdam. In 1 week tijd, 3 maal de Vijfde van Tchaikovsky. Donderdagavonds de deftige Eruditio Musica concerten met de Vijfde van Tchaikovsky. Zaterdagmiddags Veltzer met de ook de Vijfde van Tchaikovsky. En woensdagavond daarvoor Mengelberg voor de Doelen met de Vijfde van Tchaikovsky.
Goed, dus u wist dat u die niet te missen hoefde.
Dat moet ik niet doen. Hè? En dan was ik zo handig om te begrijpen dat ik met zo'n jong orkest, met niet altijd voortreffelijke krachten en met te weinig blazers, vooral niet moest proberen te concurreren tegen het residentsorkest en tegen het concertgebouworkest. Dat waren prachtige orkesten, dat konden wij niet doen. Toen heb ik het gezocht in nieuw repertoire en dat is me eerlijk gezegd gelukt. En daar heb ik het orkest ook wel mee vooruit kunnen brengen, want eerst was het een beetje natuurlijk publiek ook afzijdig. Maar in 2-3 jaar hadden we stampvolle zalen.
En werd Rotterdam een begrip voor heel Europa?
Dat is toen wel geschreven en ook gezegd. Ik heb er ook een beetje geluk gehad. De VARA, die nogal progressief was, die nam al onze zaterdagmiddagconcerten ongezien en ongehoord is de programma's op. Dat is voor mij een reusachtige steun. Want wij kregen toen voor die zaterdagmiddagconcerten 1000 gulden per concert van de gemeente. Maar op een eerste concert waren 133 verkochte kaarten aan raison van 50 cent. Dus daar bleef niets van over. Daar had je nog veel tekort.
Als we nou toch over geld praten, hoe zat het eigenlijk in uw begintijd met de salariering van het orkest en van uzelf?
Oh, helemaal niets. We hadden allemaal niets. We kregen wat als er wat over, daar ben ik dan niet bij, maar de orkestleden kregen wat als er wat over was. En het was wel eens een rijksdaalder, maar het was ook wel eens 75 cent. En het was ook heel vaak niets, hè? Want het begon ook duurder te worden. Vooral, ik stelde nogal eisen aan het repertoire, dus we moesten proberen nieuwe dingen te kopen en nieuwe dingen te huren.
En nieuwe instrumenten?
En nieuwe instrumenten, och ja. Maar
hoe kwam dat er dan?
Wat zegt u?
Hoe kwam dat er dan, die nieuwe instrumenten, om maar iets te noemen?
Wel, ik heb bijvoorbeeld een keer van Beuningen geld gekregen voor nieuwkoper. En men zegt, ik verstond zeer goed de kunst om te bedelen en zo. En zo werd het bij elkaar gehaald dan. En maar toen door de... Ja, oh, dat is... Daar lag men in de tegenwoordige tijd. Dan weet u wat wij voor zo'n zaterdagmiddagconcert kregen? Compleet, met solisten en al?
Nee.
300 gulden. Alles inbegrepen. Maar het was voor ons al een steun, want dat was voor het orkest en mij een grote voldoening. In 3 jaar tijd hadden we een uitverkochte zaterdagmiddagserie. Dus we waren vol en toen nog dat geld van de vader erbij. Dat maakte toen dat we per concert ongeveer 16 gulden per man uitbetaald kregen. En dan eens in de 3 weken een concert. Dus eigenlijk kon men rekenen, nou, ik heb een vast salaris van 16 gulden in de 3 weken.
Waar leefden die mensen nou van? Gaven ze les?
Gedeeltelijk lesgeven, gedeeltelijk muzici en de brasserie, speelde in cafés, in de stationen van de Italiaanse opera, speelde daar ook een deel. En je had nog Pschor in Rotterdam, je waren in het casino en daar speelden ze allemaal. En als daar niet gespeeld werd en als in de zomer helemaal niets los te verdienen was, wel, dan moesten ze naar de steun.
Hoe deed u het zelf, meneer Flipsen? Gaf u les?
Ik gaf heel veel lessen.
Directielessen, pianolessen?
Nee, pianolessen. Ik ben begonnen als pianiste en ik was nogal gauw gevraagd als dirigent van koren. Mannenkoor, gemengd koor. Ik heb een tijd gehad dat ik 8 koren in de week had, zondags 2 namelijk.
En die betaalden wel?
En die betaalden wat en daar kon ik van leven. En alles wat ik niet nodig had voor noodzakelijk levensonderhoud, dat ging naar het orkest.
Toen ik vroeg directieles, toen kreeg u een iets wat nijdige trek. U gelooft niet in het geven van dirigeerlessen?
Niet zo erg, nee. Nee. Wel in het leren kennen van partituren. Maar het dirigeren is toch voor mij hoofdzakelijk een natuurlijke aanleg. Ja. Lichamelijk en verstandelijk. Ik bedoel, het is als vak moeilijk. En, dat leren. Dirigentencursussen, dus ben ik ook niet zo'n geweldige voorstander. Er komt wel eens wat goeds uit. Maar die zouden er ook uitgekomen zijn zonder dirigentencursus.
Dat is leuk om te horen.
Ben ik van mening, hoor.
U denkt met veel genoegen aan die zorgelijke tijd terug van de jaren 30, geloof ik. Ook wat betreft de behuizing van het orkest?
Oh, de behuizing was eigenlijk afschuwelijk. Een groot winstpunt was de ongelooflijke collegialiteit en kameraadschap. We hadden allemaal niets, maar we hadden allemaal een stevig doel. Rotterdam moet een orkest hebben. En in Rotterdam zeiden er velen, we hebben hier geen orkest nodig. We willen geen orkest, dan moeten we weer betalen. Maar met die medewerking van al de orkestleden, die allemaal mijn vrienden zijn geworden, hebben we dat toch wel tot stand gebracht. Want weet u, we hadden een slecht repetitielokaal. Zeer slecht repetitielokaal. We hadden Die oude prachtenhouwe doelenzaal heb ik maar een paar concerten ingegeven. Toen werd die afgekeurd. Die palen, die heipalen waren verrot. Toen moesten we naar het gebouw van kunst en wetenschappen. Een zaal met een slechte akoestiek en met heel veel plaatsen. En toen is die nieuwe doelenzaal gekomen. Wat was ook niet deze nieuwe, maar voor de oorlog dus.
In ongeveer 33?
Nee, later. Dat zal wel 536 zijn geweest. Was ook niet zo dender, maar in elk geval hadden we toch min of meer een thuis. Maar voor de rest was het heel minnetjes. Maar wat bijvoorbeeld opvallend was, ik vertelde u zo even van kameraadschap en collegialiteit. Ik heb een keer de Symphonie de Psalm van Stravinsky gemaakt. Voor die dagen natuurlijk gloednieuw, hè. Ik, jong manneke, dat al aandurven. Ik had een groot koor, twee grote koren, in Rotterdam en in Schiedam. Maar dan om de mensen erbij te huren die ik als versterking nodig had, moesten we een tijd nemen ook dat mijn eigen mensen vrij waren en ergens zaten. Van die Symphonie de Psalm hebben we de generale repetitie gehouden. Dat was in maart 1933. 'S morgens om 7 uur, zondagsmorgen 7 uur. En iedereen was er ook van de koren. Reusachtig. Oh, dat was heerlijk. En bijvoorbeeld de Evocation van Roussel. Wat ik een van zijn allermooiste werken vind. Drie grote delen, waarvan het laatste met soli en koor. Daar heb ik in die nieuwe doelenzaal waar ik net van sprak de generale repetitie gehouden 's nachts om 12:30. Ook weer met het oog op de muzikanten die niet vrij waren. Op de generale repetitie van Les Evocations van Roussel hadden we zo 340 à 350 medewerkenden na middernacht, 's avonds om 12:30. En er was Roussel bij. Ik begreep niet dat dat kon. Trouwens, ik begrijp nu ook niet meer dat dat kon. Het zou nu ook niet meer kunnen. Maar die generale repetitie begon dus om na 12:30. En 's ochtends om 16:30 waren we klaar. Heerlijk gewerkt.
En een mooi concert gegeven s'avonds?
De volgende avond, volgens de berichtgever, een heel goed concert.
Ik wou nog graag even blijven bij die periode van voor de Tweede Wereldoorlog. U heeft met ontelbare grote solisten samengewerkt uit binnen- en buitenland. Kunt u er een paar opnoemen met eventuele anekdotes of speciale herinneringen?
Ik heb nog gewerkt met Karel Flesch. Dat is nu een begrip geworden, hè? En dat was nog voordat ik eerste dirigent was. En die zou spelen, natuurlijk, het vioolconcert van Beethoven, hè? En ik was nerveus, ik was zo'n groot man, en ik had het vioolconcert van Beethoven nooit gedirigeerd. En ik vroeg of ik bij hem mocht komen. Ben ik in de Haag bij hem geweest, op zijn kamer. En dat samen aan de vleugel doorgenomen. Toen zegt hij tegen mij: jongeman, u moet maar niet ongerust zijn. Was zo'n schat, ach ja. Dat is een van de oudere solisten.
En er zijn er maar weinig die kunnen zeggen dat ze Flesch gehoord hebben, in werkelijkheid.
Ja, die zullen er niet veel meer zijn nu, hè. En dan heb ik nog met Backhaus veel gewerkt, hè. Ook in de laatste tijd nog heel grote herinneringen. En met solist-componisten. Alexander Tansman is door het Rotterdamse Philharmonisch Orkest in Nederland geïntroduceerd. Niet alleen als componist, maar ook als pianist. Heeft zijn tweede pianoconcert verschillende malen bij ons gespeeld. Later nog een suite voor twee pianos met zijn vrouw. Dat was Colette Kras, dochter van de componist Jean Kras.
We naderen nou de oorlogsjaren. En als we een resume willen geven van de activiteiten van het orkest en van u, dan kunnen we die moeilijk overslaan. Wat is er voor u overgebleven aan herinneringen uit de oorlogsjaren?
Een heleboel. Een heleboel goeds en een heleboel naars. Een heleboel goeds was dat we absoluut gedragen werden. We, bedoel ik dus het orkest en ik, door het publiek. Het publiek hongerde naar muziek. En zoveel concerten konden we niet spelen of het was altijd stampvol. We moesten toen natuurlijk, doordat die doelenzaal verwoest was, naar een ander gebouw. Toen zijn we gegaan naar de Koninginnenkerk, die weinig gemakken had voor het orkest en voor het publiek, maar die de voortreffelijkheid had van uitstekende klinken. En een groot orgel was daar, dus ik kon grote symfonieën zoals de derde van Saint-Saëns ook maken. En Poème de l'Extase van Scriabine. En toen kwamen natuurlijk later op de moeilijkheden van orkestleden die gevorderd werden en van de straat opgejaagd werden. En de Joden natuurlijk, dat was een heel pijnlijk geval, moesten op een gegeven moment Joden uit het orkest in. Dat waren er 16. Dus het gaf een artistiek een klap en dat gaf natuurlijk vooral moreel een klap. Het waren toch ook tenslotte onze vrienden. Maar ja.
Hoeveel zijn er teruggekomen?
Vijf.
Ja, en het was niet mogelijk op wat voor slinkse wijze dan ook om ze te onttrekken.
Ik heb ontzettend veel moeite gedaan. Ik persoonlijk, met nog een paar mensen in het orkest, maar ik mag mezelf ervoor ontstellen om Joden vrij te krijgen. Ook om niet-Joden vrij te krijgen. En daar heb ik aangename, zowel als onaangename herinneringen aan. Want dat is me na de oorlog, toen die verrukkelijke zuivering begon, werd me dat kwalijk genomen. Ik had met de Duitsers gehuld. Dat ik mijn best had gedaan om collega's en Nederlanders vrij te maken, dat werd toen niet geteld. En ik heb dus na de oorlog erg veel persoonlijke moeilijkheden gehad. Later bleek dat de zuivering meer last had met mij als ik met de zuivering. Want ik ben na 2,5 jaar glorieus vrijgesproken. Maar inmiddels was ik zwaar ziek geworden. En heeft het nog tot mei 47 geduurd eer ik weer kon gaan dirigeren.
In die tijd, meneer Flipsen, in 47, heb ik u voor het eerst gehoord. Ik was toen soldaat in Breda. En ik kan me nog goed herinneren dat het programma bestond na de pauze uit de 6e symfonie in A groot van Bruckner. Ik had weinig Bruckner gehoord. Ik was erg onder de indruk van Bruckner, maar ook van uw greep op het orkest. Het was een van mijn eerste symfonieconcerten die ik hoorde. En voor mij bent u onverbrekelijk verbonden met Bruckner.
Dat is prettig.
Maar
Die zesde, dat was als het ware mijn lijfstuk in die tijd. Hè? Dat heb ik van die zesde al in 1935 de eerste uitvoering in de oervasting gegeven in Rotterdam. En later heb ik hem ook in Duitsland gebracht en zo, zelfs in Frankrijk, zelfs in Italië, in Florence. En het is een van de weinig gespeelde symfonieën en ik vind hem prachtig.
Ik ook. En ik vind hem prachtig, dankzij u. De naoorlogse periode, dus daar zijn we dus nu mee bezig. En dan wordt uw periode met het Rotterdamse Orkest direct geassocieerd voor veel mensen, terecht geloof ik, met Mahler. Hoe was uw relatie met de muziek van Mahler?
Ik heb Mahler altijd een groot componist gevonden. En het emotionele in hem, en ook het contemplatieve, heeft me altijd zeer aangetrokken. In 1934, 33 heb ik al zijn vierde symfonie gedirigeerd. Nota bene op één programma met Le Sacre du Printemps. Hoe durfde ik toen? En in 1938 heb ik voor de eerste maal het Lied van de Reerde gedirigeerd. En na de oorlog ben ik tot de grote symfonieën gekomen.
U begon dus met andere woorden voor de oorlog al met Mahler. Ja. En dat kan ik me indenken, omdat het natuurlijk een visionair componist was, hè, die, wiens blik was gericht, wiens muzikale blik was gericht op de toekomst. Ja.
En voor mij ook, dat klinkt misschien vreemd, maar het literaire in zijn werken, in zijn denken. Hij bouwde altijd toch iets met een bepaald geestelijk gegeven op. En dat pakte me zeer.
U bent dus later tot de grote symfonie gekomen. Kun je zeggen dat je ouder moet geworden zijn om die grote symfonieën in hun totaliteit te kunnen vatten?
Ach, dat denk ik wel. En ook technisch werden ze natuurlijk hoe langer hoe moeilijker. En dan, mijn gelukkige greep is geloof ik geweest de 8e symfonie. Er werd mij aangeboden die te dirigeren ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de maatschappij tot bevordering der toonkunst. En dat is een heerlijke tijd geweest. Heel Rotterdam werkers waren mee aan Mahler, hè.
Zullen we nu van uw wereldberoemde opname van de 8e symfonie van Mahler een gedeelte horen? En welk stuk wilt u graag horen?
Nou, ik zou het erg prettig vinden te horen het slotkoor eruit.
Is het juist dat uw interesse voor de moderne muziek na de Tweede Wereldoorlog getaand is? Dat wordt nogal eens beweerd.
Ja. Als ik mijn programma's nazie, is die bewering zeer onjuist. Maar vroeger, dus neem dan, zeg het dan maar voor de oorlog, was het dikwijls louter moderne muziek. En na de oorlog werd de hele bestaan van een orkest anders. En het publiek was ook anders. Toen ben ik dus als het ware moeten gaan mixen, hè. En kwamen ook de klassieken en de preklassieken meer aan de beurt. En daardoor natuurlijk, dat is waar, wel wat minder moderne. Maar ik heb uit die naoorlogse periode toch nog verschillende, heel veel noviteiten nog op de naam van het orkest en van mij staan.
Ik herinner me bijvoorbeeld een symfonie van Laita.
Laita, 2 symfonieën van gespeeld. Bijzonder mooi. En van Malec, een Joegoslaaf, een stuk, hoorde ik voor het eerst in Venetië, op een van de biennales daar, direct meegenomen naar Rotterdam. En ik vond het een prachtig stuk. En speelde het in Rotterdam unaniem in slechte kritiek.
Kritieken zeggen niet veel.
Nee, ja, soms toch wel. Ik had wat aardigs een keer. We hadden een persconferentie en verliep nogal tammetjes, zo zegt de voorzitter van het orkest. En is Eduard, vertel jij nou eens wat over de noviteiten die het aanstaande seizoen gaat spelen? Ik zeg, beste Hans, ik zou je hartelijk danken, want ik heb alweer de verkeerde gekozen. Ja, dat.
Maar de keuze is zo groot.
Oh ja, ja. En het kan. Je kunt niet altijd de juiste kiezen, dat is onmogelijk en is misschien ook niet goed. Ik heb wel eens beweerd, dat is wel een beetje bouterbewering, maar als je 1000 noviteiten speelt en daarvan is 1 voor de eeuwigheid bestemd, dan hebben 999 anderen ook hun diensten bewezen. Anders had je die 1000 niet gevonden.
Natuurlijk, en we kunnen teruggaan naar de tijd van Mozart. Nou,
hoeveel werken uit de tijd van Mozart, als je de muziekgeschiedenis leest en zo, waren er omheen om Beethoven werken waarvan je nooit meer hoort en die toen opgang maakten. In de tijd van Bach was toch Telemann veel beroemder. En die hoort men nu ternauwernood. Men vindt er nu en dan eens een stukje uit, ja.
Slagwoord, de doelen.
Dan bedoelt u de nieuwe doelen. Ja, oh, dat is een verrukking voor Rotterdam en voor het orkest, hè. Het orkest heeft nu ineens zijn eigen huis. En wat voor huis? Alles extra glans, extra klank en extra betekenis krijgt. Zoals vroeger, ik heb dat jaren in die zogenaamde Nieuwe Schouwburg gespeeld, dat sloeg alles dood. Hè. Hard werken met het orkest. Veel meer dan 100% om 90 te krijgen.
Is het niet bitter om nu gepensioneerd te zijn bij het Rotterdamse Orkest, nu ze eindelijk een prachtzaal tot hun beschikking hebben?
Nou, bitter eerlijk gezegd niet. Ik heb er natuurlijk wel spijt van dat voor mij, dus voor mij als eerste dirigent dan nog, die doelenzaal een paar jaar te laat gekomen is. Maar tenslotte kan ik toch alleen maar blij zijn dat het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, dat zoveel betekend heeft in mijn leven eigenlijk, mijn hele leven heeft beheerst, nu zo'n prachtig huis heeft. Met zoveel publiek. Daar ben ik alleen maar blij om.
Eerste dirigent naast Jean Fournet is op het ogenblik Edo de Weijert.
Ja.
Kent u hem? Kent u hem muzikaal? Wat is uw visie op hem?
Kennen. Ik heb hem natuurlijk een paar keer ontmoet. Omdat ik toch ook nog alles bij het Philharmonisch Orkest gasteer en zo. En ik heb hem verschillende malen zien dirigeren. Ik heb hem verschillende malen zien en horen repeteren. Ik heb grote verwachtingen van die jongen. Hij heeft talent. Niet alleen om te dirigeren, maar ook om muziek te maken, om erover te spreken. Enfin, om niet alleen maat te slaan, hè? Om het zomaar eens te noemen.
En die zijn er genoeg?
Die heeft, ja, oh, ja, nou. Daarover uitweiden, dat gaat niet, hè?
Wat jammer.
Andere keer.
Laten we eens veronderstellen, een vrij idiote veronderstelling, maar goed, laten we het toch maar proberen, dat u nu de leeftijd zou hebben van Edo de Weijert, zou u zich dan met evenveel enthousiasme kunnen zetten onder de. Zou u zich dan met evenveel enthousiasme kunnen wijden aan de jonge componisten van vandaag? Ik denk aan een Louis Andriessen, aan een Michel Mengelberg of aan een Peter Schat.
Oh, dat zou ik zeer zeker doen, ja.
In vergelijking dus met vroeger, hè?
Ja, ja,
werkzaamheden vroeger.
Dat zou ik zeer zeker doen, want u weet zeker dat ik ook dirigent ben nu in, of ook dirigent. Ik ben dirigent in Antwerpen. Dat heet daar chef-dirigent van de Antwerpse Philharmonie. Maar dan maak ik nog, op elk concert dat ik dirigeer, maak ik een noviteit. Zo mogelijk natuurlijk van een Belg. Want die Belgische componisten zijn veel te kort gekomen daar. Maar ook wel andere dingen. Ik heb daar vorig jaar met een verrassend succes, waar ik zeer van onder indruk was, bijvoorbeeld gemaakt Hiroshima van Penderecki. En ik kreeg ineens de indruk, Ik moet iets doen voor ik het ging dirigeren. Ik heb ontzettend veel repetities op zoek gebracht. En ik heb me zo impulsief omgedraaid naar het publiek. En ik heb er iets van gezegd. Wat ik ervan dacht. En hoe ik hoopte dat het publiek ernaar zou luisteren. Dat is zo'n fantastisch succes geworden. Ik ben gedwongen om het te herhalen. Nou, dat is voor een publiek dat niet zoveel moet er een soort van een harde noot. Ja, maar u weet, Penderecki is op het ogenblik restuur. Hè? Die wordt overal gespeeld.
Ja. Ik wou toch nog graag even terug naar onze eigen jonge componisten. Krijgt u hun partituren via Donemus? Of hoe raakt u in kennis? Hoe komt u? Hoe raakt u op de hoogte van hun jongste scheppingen?
Nou, verschillende jonge componisten schrijven me. Nu nog steeds. En dan Donemus hield me altijd op de hoogte. Wanneer er wat uitgekomen was en ze dacht dat het zal hem interesseren, dan kreeg ik een presentexemplaar. Of wel partituren op zich. Dus ik bleef altijd op de hoogte.
En die gaat u dan direct bestuderen? Of die speelt u door aan de piano? Wat doet u ermee?
Ik lees. Ik speel zelden partituren. Ik heb een scherp absoluut gehoor. Dus ik hoor een partituur gemakkelijk zoals die daar genoteerd staat. En dan, als ik denk, daar heb ik een plaats voor, dan ga ik hem studeren.
Een heel ander onderwerp. Er wordt tegenwoordig, misschien wel terecht, nogal kritiek geleverd op de, hoe moet je zeggen, inrichting van een muzikaal seizoen. Ik denk dus aan het concertgebouwseizoen, wat loopt van oktober tot ongeveer half maart is het, begin april.
Ja.
Je krijgt zo het idee, als je al die kritiek hoort, je kunt niemand natuurlijk helemaal tevreden houden. Als u het nou voor het zeggen had, en u heeft het in het zeggen, u heeft het voor het zeggen in Antwerpen, bij het Philharmonisch Orkest daar, wat is dan uw muzikale winterseizoen, om het zo te zeggen? Kunt u dat in het kort schetsen?
Dat is heel moeilijk, want het hangt niet alleen van de te spelen muziek af, maar het hangt ook van je publiek af. Hè? En het is, zoals de Fransen zeggen, tellement difficile de contenter tout le monde et sa belle-mère. Maar ik tracht er altijd naar om zo mogelijk een overzicht te geven van een aantal jaren, laten we zeggen, van twee eeuwen muziek. Laten we zeggen, dus van Bach tot aan de moderne of Corelli. Zoveel mogelijk inlassende om vooral niet de indruk te wekken dat je alleen een bepaald componist of een bepaalde epoch wenst te spelen. Niet waar? Zo'n series van moderne muziek zouden mij bijvoorbeeld helemaal niet liggen. Maar zoveel mogelijk een gemengd programma waarin je tracht een modern stuk, laat ik het woord, vervelende woord modern maar gebruiken, maar de nieuwe muziek goed te doen uitkomen. Dat ze niet op een verkeerde plaats staan.
Verkeerd vindt u een concert bestaande uit enkel 20e eeuwse composities?
Ja, dat ligt mij niet. Sommige dirigenten kunnen dat wel, doen het wel en kunnen dat ook heel goed. Maar mij zou dat niet liggen. Ik heb ergens een ander contact nodig. Eerst een gemakkelijk muzikaal contact, laat ik het zo zeggen. Want het is me dikwijls gebleken, wanneer het publiek goed muzikaal voorbereid is. Ik noem het maar met een stuk dat graag gehoord is, met de onvoltooide. He, dan was het daarna toch veel ontvankelijker voor moderne muziek als dat je kort begint en vooruit, he, dan begint het. Van dik hout zaagt men planken. Dat zou ik niet doen, nee.
Die planken, die zaagt u dus toch wel in Antwerpen, want u zegt dat u op ieder concert tenminste één noviteit geeft, nietwaar?
Ja, maar dat is dus ook wat ik bedoel. Altijd een stuk dat het doet, hè, dat het muzikaal doet, dat muzikale rust geeft en muzikale extase, om daar dan bij te brengen een nieuw werk. Ik heb ontdekt een nieuwe symfonie van de jonge Antwerpse componist Willem Kersters. Uitstekend stuk in drie delen, de Apocalypse. Maar ik krijg dan voor de pauze het vioolconcert van Broeg. En nadat zijn werk gespeeld is, bijvoorbeeld de Caprizio Espagnol van Rimsky-Korsakov.
Ja,
dus we gaan toch bevredigd naar huis, hè?
Ja, goede dosering dus. Ja. U voelt u thuis in Antwerpen. Het is uw tweede stad geworden.
Ja, ik voel me er zeer thuis. Mijn grootmoeder was een geboren Vlaamse. Misschien scheelt dat nog. Hè? We zijn een beetje gericht naar de Bourgondiërs. Misschien ook daar mijn Franse inslag min of meer. Maar ik vind Antwerpen een heerlijk orkest. Heerlijke stad. En ik heb er een erg prettig orkest met veel jonge mensen die met groot enthousiasme spelen. En ze hebben ook, meen ik onder mijn leiding, al een en ander bereikt. We hebben pas een tournee gemaakt van 10 concerten door Duitsland. We gaan maandag van week, de 8 juli, spelen we een concert in Kopenhagen. Dus dat... Het gaat prettig, zolang ik dat vol kan houden.
U heeft een druk seizoen?
Het afgelopen seizoen heb ik... Ik had me voorgenomen 12 concerten te dirigeren. Het zijn er 28 geworden.
28 programma's of 28 concerten?
28 programma's.
Ja, want dat is toch, dat verschil moeten we toch wel even maken.
Natuurlijk. Aanstaande seizoen heb ik 24 programma's opstaan... met heel mooie opdrachten, onder andere van BRT. De Overmessen van Bach... Die heb ik nog nooit gedirigeerd. En toen ik die uitnodiging kreeg, dat vond ik een uitdaging. Dat ga ik doen. Die ga ik studeren. Dus ik ben de hele zomer onder dak.
Kunt u daar niet mee naar Nederland komen?
Wie betaalt dat?
Heeft u nou nog tijd voor hobby's? U woont hier zo prachtig in Etten-Leur.
Dat is waar, ja. Nou, mijn eerste hobby is en blijft altijd nog de muziek. Hè? En mijn muzici. En dan nu... Mijn bos en mijn tuin en moestuin en zo. En mijn kippen en een hond. En mijn vrouw natuurlijk. Hè. Mijn vrouw, weet u, is een voortreffelijk harpiste.
Ik zie het tenminste een prachtige harp staan.
Ja, ze heeft veel succes met de leerlingen. Geeft met volle inzet lessen. En begeleidt mij door mijn hele leven. Zonder haar was ik toch niet gekomen waar ik nu ben.
U heeft een lang muzikaal leven achter de rug. En hopelijk nog voor de boeg. Resulteert daar misschien een bepaalde muzikale filosofie uit? Of algemene filosofie?
Ach, dat is moeilijk te zeggen. Wij denken natuurlijk, wij muziek geloof ik, muzici denken heel veel in tonen. En dan tenslotte ook wel in sferen die tonen, die muziek veroorzaakt. En dan is voor mij de muziek in wezen zeer nauw verbonden met het religieuze. Ik heb een protestantse opvoeding gehad, dat weet u misschien. Ik heb lange jaren, zelfs vanaf mijn kind zijn, bij mijn vader op de kerkbanken gezeten. En daar ben ik altijd nog blij om. Zodat ik daar bijvoorbeeld nu nog revenuen van heb als ik Matthäus Passion dirigeer.
Dat belooft heel wat voor de hoge messen dus.
Ik doe er mijn uiterste best aan. Het is een van de mooiste, zo niet het mooiste stuk. En ik hoop dat voor elkaar te brengen.
Ik wou daar niet mee eindigen, meneer Flipsen. Als ik aan u denk, dan komt Franse muziek boven borrelen. Mag ik van u een suggestie horen om dit gesprek mee te beëindigen? Een muzikale suggestie?
Hebt u soms een opname van de Tweede Suite Daphne en Chloé van Ravel?
Het Rotterdamse orkest speelt onder leiding van Eduard Flipsen.
Nou, dat vind ik erg fijn. Dank u zeer.